Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 56, het vierde vers, willen wij gaan zingen. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. En wat er verder volgt in vers 4 van Psalm 56. schriftlezing voor deze middag is allereerst uit het Oude Testament, nummer 21, daarvan het eerste tot en met het negende vers. En vervolgens vanuit het Nieuwe Testament, Johannes 3, vers 1 tot en met 15. Maar eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. En daarna zingen we van Psalm 38, het 22e vers. Heere, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. 22e vers van Psalm 38 na de geloofsbelijdenis.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We beginnen de schriftlezing in Numeri 21, de eerste 9 verzen. Als de Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël en hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. Toen beloofde Israël de Heere een gelofte en zeide: indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over. En hij verbande hen en hun steden. En hij noemde de naam der plaats Horma. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heen togen, doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en zij zeiden: wij hebben gezondigd omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tot Mozes: Maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij op de koperen slang aan en hij bleef levend. Dan vervolgen wij de schriftlezing bij Johannes 3, vers 1. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking deze middag vindt u in de eerste schriftlezing, nummer 21, daarvan het vierde tot en met het negende vers. Nummer 21, vers 4 tot en met 9. En we lezen alleen nog het achtste en het negende vers. En de Heere zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan. En hij bleef levend tot zover. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, wanneer u ons deze middag brengt onder de prediking van uw heilige evangelie, wilt u ons dan een besef geven van het belang dat wij bij deze dingen hebben. Eens heeft een van uw oude knechten het gezegd, dat er altijd gepreekt moet worden als een stervende tot stervenden. En als dat duidelijk wordt op enige plaats in uw woord, dan is het wel in de tekst van deze middag, waar te midden van een stervend volk de koperen slang werd opgericht. Het middel dat u zelf hebt uitverkoren. Het middel dat u zelf wilde aanwijzen, opdat wanneer arme gebeten zondaren, schuldige opstandelingen in zichzelf, zouden zien op dat door u aangewezen middel, ze zouden leven. En wilt u geven dat het evangelie dat in deze oudtestamentische geschiedenis opgesloten ligt, vanmiddag waarde mag krijgen voor de ogen van onze ziel? O van nature, Heere, en laten het geen gewoonte woorden zijn, maar laat het onze hartelijke belijdenis mogen worden. Van nature heeft de verhoogde Christus voor ons geen waardigheid, geen schoonheid, geen aantrekkelijkheid. We leven van nature aan hem voorbij. We wenden ons hoofd voor deze Christus af. En we verkiezen een leven in de zonde buiten hem, of een leven in de godsdienst buiten hem. Maar wilt u geven dat hij vanmiddag voor het eerst noodzakelijk voor ons mag worden? Dat in ons hart die bede geboren mag worden: geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, geeft u dat hij waarde mag krijgen voor onze ziel. Dat hij ook meer en meer waarde mag krijgen in het leven van degene die genade mochten ontvangen. O, wat is de verhoogde Christus ook na ontvangen genade voor een mensenoog altijd een verborgenheid. Uw knecht Paulus heeft het moeten vragen dat ik hem kenne na alles wat hij van u mocht zien. En heel uw kerk zal daar toch mee moeten instemmen. In zichzelf, ook na ontvangen genade, zo blind. Wilt u bij vernieuwing en bij verdieping plaatsmaken voor hem daar waar u plaats gemaakt hebt? En wilt u ons dan vanmiddag ontdekken, op en onder de kansel aan wie wij zijn, opstandige, ontevreden, ongelovige, ondankbare mensen, die voor u niet kunnen bestaan in zichzelf, en op wie naar uw recht de toorn van God moet neerdalen. Maar Heere, geeft u ook dat we zo toch verwaardigd mogen worden om te zien op die verhoogde, meerdere koperslang, de Heere Jezus. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En Heere, dat moet nog gebeuren. Daartoe zendt u uw dienaren uit. Opdat in de prediking Christus als de koperen slang wordt opgeheven, te midden van een stervend volk. En opdat het hen wordt toegeroepen: geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Heere, bewaar ons dan vanmiddag voor alles waarvoor we te bewaren zijn. En dat is van onze kant zoveel. Op de kansel moeten we bewaard worden voor onzuiverheid, voor oppervlakkigheid, voor een verkeerde behoudendheid, voor alles waarmee we zouden kunnen afdwalen bij uw heilig woord vandaan, bij de diepe betekenis van uw wet en van uw evangelie. Laat dat, Heere, ook in de gemeente, in de persoonlijke gebeden veel plaats mogen krijgen, dat de prediking van het woord aan u mag worden opgedragen. Heere, wil u vanmiddag alles wat zou kunnen hinderen bij het luisteren naar uw woord wegnemen. Ook van de kant van de dienaar wilt u geven dat u en uw woord mogen overblijven en dat uw woord kracht mag doen. Dat deze zondag gehoord zou mogen worden, dat er in Kralingen deze en die in Sion geboren is. Dat een zondaar te sterk geworden is. Heere, wil u uw woord zelf kracht verlenen. Helpt u bij het luisteren. Neemt u alle afleidende gedachten gevangen. Geef dat pijn en ongemak van het lichaam ons niet hoeven hinderen. Dat andere gedachten die ons zo kunnen hinderen en bezet kunnen houden ook mogen worden weggenomen. En dat wij vanmiddag ongestoord mogen luisteren naar uw woord. En boven alles, u die het eenmaal sprak tot de doofstomme in de delen van Decapolis, Effata, wordt geopend, wil datzelfde machtswoord spreken tot geestelijk doven onder ons. Heren, we bidden voor degenen die thuis meeluisteren. Wil u ze op de plaats waar ze zich bevinden een zegen schenken? We bidden u voor degenen die hun werk hebben te doen in diensten van noodzakelijkheid of barmhartigheid. We dragen al uw knechten aan u op die u zelf riep om uw woord te bedienen. Die u hebt uitgestoten in uw wijngaard. Heren, geef ze toch te vragen naar u en naar uw sterkte. Laat ze toch een diep en steil afhankelijk leven mogen kennen. Ten opzichte van u, de koning van de kerk. Ook voor uw dienaar deze middag hier ter plaatse geldt vanuit zichzelf zo onbekwaam. Maar wil u hem onderwijzen en wil u hem leren. En wilt u het hem maar voorspreken vanmiddag. En dat de prediking naspreken mag zijn. En wilt u stellen tot een rover van de hel. En dat de winst van deze middag voor de hemel mag zijn. We bidden van u of u wil denken aan alle kruisdragers in het midden van de gemeente en de anderen die met ons opgekomen zijn. Heren, wat andere mensen niet weten, dat is aan u bekend. Daar waar wij ons misschien ongekend en onbegrepen kunnen weten. Daar waar wij maar heel ten dele door andere mensen geholpen kunnen worden. Daar kunt u raad en uitkomst en hulp en kracht schenken. En we bidden van u of u dat wil geven. Of u dan wil zijn met degene die in die nood tot u verheffen hun angstig hart. U kent de geestelijke worstelingen. U weet waar ze zijn, de van verre staanden, ook deze middag. Die misschien wanneer ze horen van de tekstwoorden wel hebben gehunkerd. En in wier hart dat verlangen kwam, och, mocht ik hem eens zo aanschouwen. Heren, zou u het vanmiddag willen schenken? Zou u dichterbij willen brengen? Zou u de ware vrijmoedigheid willen schenken? En u kent hen die daarmee tobben, die misschien ook wel bevreesd zijn voor dat woord waar, omdat ze voor u zo menigmaal openbaar moesten komen als een onware. Heren, u hebt het zelf gezegd door de profeet Jesaja. Ik zal maken dat hun werk in der waarheid zal zijn. En wil u geven dat diegenen die vrezen dat ze nog alles missen en dat hun werk geen waarheid is, dat ze vanmiddag vanuit dat woord bediend mogen worden. Ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. Want als u het geeft, dan kan het voor u bestaan. Heren, denk zo aan ons. Denk aan de broeders van de kerkenraad. We dragen ze hartelijk aan u op. Geeft u ze wijsheid en kracht en al wat nodig is om het ambtelijke werk, en voor een groot deel van de broeders geldt dat ze dat moeten doen in combinatie met hun roeping in werk en maatschappij. Maar geeft u ze wat nodig is om dat werk te kunnen doen en te mogen doen. Gedenk hen die thuis achterblijven. Ontferm u ook over hen. Zie in gunst neer, Heren, op ons kerkelijke leven. Bijzonder daar waar zorgen en spanningen zijn. Ontferm u zich. Heren, wil u geven een vragen naar uw eer, naar uw werk. Geeft u dat we met minder niet tevreden zullen zijn. Wil u denken aan degene die een eenzame strijd kennen. Degene die met onbegrepen verdriet te maken hebben. Erbarmt u zich. Geef zo aan ons alle wat nodig is, Heren. Wil hen die afdwalen terugbrengen. En er kan zoveel zorg zijn over diegenen die afdwalen in de wereld en in de dienst van de zonde. Degene die proberen om een leven in de zonde te combineren met de kerkgang. Degene die afdwalen naar een woord waarbij het vlees gespaard wordt. Heere, wil u terugbrengen. Zo leggen wij onze gebeden voor u neer. Bewaar ons vanmiddag voor alles wat van ons is. Vergeef alles wat van ons is. Maar laat uw naam verheerlijkt worden in uw eigen werk. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 147, het tweede en het zesde vers willen we gaan zingen. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En ook het zesde vers, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. 2 en 6 van Psalm 147. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, kerkelijke kassen en de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Tweede vers van Psalm 3 willen we zingen in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, als een mens ligt voor de poorten van de eeuwigheid, heel dicht bij het sterven gekomen is, en misschien nog maar kracht heeft om 5 minuten of 10 minuten te luisteren naar iets uit het woord van God, wat zou een dienaar van het woord of iemand anders die daar aanwezig is dan nog tegen zo iemand zeggen? Dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe iemand geestelijk verkeert aan de poorten van de eeuwigheid. Maar als het nu eens niet goed is, als zo iemand nu onbekeerd zo dicht bij de dood gekomen is, wat kan er dan 5 minuten, 10 minuten nog gezegd worden? Het was in de achterliggende week dat ik las van een collega die zei: in die ogenblikken wijs ik een mens altijd nog op Christus als de verhoogde koperen slang. 1 blik door het ware geloof en uw ziel zal leven. En ik denk dat dat een gepast woord is, maar niet alleen voor die laatste 10 minuten van onze genadetijd. Want u en ik weten helemaal niet of we die laatste 10 minuten wel heel bewust zullen ontvangen. Het is evengoed stof die noodzakelijk is om bepreekt te worden. Christus, als het door God gegeven middel op dat stervende zondaar het leven uit hem zouden ontvangen. En we willen daar deze middag met Gods hulp naar luisteren. De Heere geven dat het mag zijn tot jouw eeuwige zaligheid. Het evangelie van de koperen slang. 3 gedachten. Allereerst letten we erop hoe God gekrenkt is, beledigd is. Dat is vers 5. In de tweede plaats letten we erop hoe Christus verhoogd wordt. Dat is vers 8 en vooral vers 9. Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En in de derde plaats hoe een zondaar genezen wordt. Dat is het slot van ons tekstgedeelte. En het geschiedde als een slang iemand beet. Zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Dus hoe God gekrenkt is, hoe Christus verhoogd wordt en hoe een zondaar genezen wordt. We treffen het volk van Israël in onze tekst aan op reis. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de Israëlieten op dit moment al 38 jaren gezworven door de woestijn. En het einde van die lange woestijnreis is in zicht. De Israëlieten zijn ook gekomen dicht aan de grenzen van het beloofde land. En eigenlijk ligt er nog maar 1 gebied tussen hen en de plaats waar ze willen komen. En dat is het gebied van Edom. En wat doen ze? Ze vragen aan de koning van Edom, u kunt dat lezen in nummer 20, of hij Israël doortocht wil verschaffen. Of de Israëlieten door hun gebied mogen trekken, gebruik mogen maken van de wegen. Maar een teleurstelling, want de koning van Edom weigert. En dan komt het volk van Israël op een omweg. Dan moeten ze terug in zuidelijke richting, in de richting van de Schelfzee. Dat was precies waar ze vandaan kwamen. En we lezen dat aan het begin van onze tekst in vers 4. Toen reisden zij van de berg Hor. We weten niet helemaal waar die lag. Maar ze reizen op de weg der Schelfzee, dat ze om het land van de Edomieten heen togen. En als ze dan die omweg moeten maken, en u moet zich even proberen te verplaatsen in dat volk dat zoveel jaren heeft gezworven door de woestijn, en zo dicht gekomen is bij de plaats van bestemming, en dan nog weer een keer op een omweg geplaatst wordt en daar terecht komt. Als het volk dan voor het idee alleen maar verder bij dat beloofde land vandaan raakt, dan lezen we: doch de ziel van het volk werd verdrietig op deze weg. Misschien is dat wel herkenbaar voor iemand vanmiddag in de kerk. Iemand die in de gewone tijdelijke omstandigheden van het leven op een omweg terecht kwam. Omdat je niet overging. Of omdat je ziek werd. Of omdat je je baan kwijtraakte. Of omdat de dokter vertelde dat er toch weer niets gedaan kon worden aan die kwaal of die klachten waarmee u al zo lang te kampen hebt. Een omweg. Een weg van moeite, een weg van tegenslag. En misschien dat uw ziel wel verdrietig werd. Zo kan het niet alleen in het tijdelijke leven, maar zo kan het ook in het geestelijke leven. Dat de Heere je gaat leiden op een omweg. En dat het lijkt, tenminste, voor ons oog een omweg. Dat het lijkt alsof een mens steeds verder bij Kanaan vandaan raakt. De ziel van het volk werd verdrietig op deze weg. Letterlijk staat er, u kunt dat ook zien in de kanttekening, de ziel van het volk werd kort. Ze werden ongeduldig. Het volk wordt opstandig en dat breekt ook naar buiten in het vijfde vers waar we lezen. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in deze woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Als we naar die woorden luisteren van het volk, ja, dan klinken daar verschillende dingen in door. Dan klinkt daar ontevredenheid in door. Dat is een van de eerste dingen die opvallen. De Heere had zo trouw gezorgd voor het volk tijdens de woestijnreis. Hij had ze elke keer weer, nee, wel geen brood, maar manna gegeven. In de woestijn. En dat manna wordt dan soms, en ook hier in onze tekst, het lichte brood genoemd. Dat manna waarvan Psalm 105 zingt: ze werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood verzadigd. Maar de ontevredenheid klinkt door in de woorden van het volk: onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Ondankbaarheid, ontevredenheid. En ook ongeloof. Dat is ook wat er doorklinkt in deze woorden. Want laten we niet vergeten, toen de Heer het volk van Israël uit Egypte uitleidde, was dat met de bedoeling om hen te brengen in Kanaan, in het beloofde land. Dat had de Heere duidelijk gezegd. Dat had de Heere beloofd. Daarom spreken we ook over het beloofde land. Maar het volk van Israël, het trekt op dit moment, wanneer ze op zo'n omweg geleid worden, alles in twijfel. En ze zeggen het, waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in deze woestijn, want hier is geen brood, ook geen water. Ongeloof, als het gaat om wat God beloofd had. En dan nog iets wat er klinkt in de woorden van het volk. En dat hebt u misschien wel als eerste gehoord. Daar klinkt eigenlijk ook opstand in door. Want de woorden van het volk beginnen zo. Waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte? De waarom vraag. En dat is niet de waarom vraag die u vindt in de psalmen. Daar leest u ook wel eens de waarom vraag. Heere, waarom verstoot gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege mijn vijands onderdrukking? Psalm 42, 43. Daar leest u die waarom vraag ook. Maar daar is het de waarom vraag met gevouwen handen. Daar is het de waarom vraag die gericht wordt in een smeekbede tot God. Maar hier is het de waarom vraag met gebalde vuisten naar de hemel. Waarom doet u zo? Waarom brengt u ons in de woestijn om ons hier te laten sterven? Dat zijn woorden vol opstand, vol ongeloof, vol ontevreden ondankbaarheid. Kijk, en door die woorden van het volk van Israël wordt God gekrenkt. Wordt God, de majesteitelijke, verheven, heilige God, beledigd. Een mensgemeente, en ik zeg het ook tegen mezelf, maar een mens moet zijn plaats kennen tegenover de heilige God. Wij kunnen de Heere, de heilige God, niet alles voor de voeten werpen. En dat blijkt wel bijzonder in ons tekstgedeelte van vanmiddag. Want als het volk dan zo spreekt, dan lezen we in vers 6. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk. Die beten het volk en er stierf veel volk van Israël. De Heere, hij vertoornt zich over die opstand. En hij vertoornt zich over dat ongeloof en over die ondankbaarheid. Als Paulus er later in de eerste Korinthebrief over schrijft, over deze geschiedenis, dan schrijft hij dat het volk daar in de woestijn Christus heeft verzocht. Dat is het diepste in de zonde van het volk. Het volk heeft Christus verzocht. En dat roept de brandende toorn van God over het volk af. Zodat de Heere vurige slangen zendt. Dat woord vurig, dat verwijst misschien naar de vuurrode kleur van die giftige slangen. Maar naar alle waarschijnlijkheid verwijst het vooral naar de brandende, vurige pijn die veroorzaakt werd door het gif van deze slangen. Kijk, en dan gebeurt het onder dat volk van Israël dat daar trekt door de woestijn en steeds verder gaat. Dat er ineens tussen de voeten van de mannen van Israël en de vrouwen en de kinderen allemaal van die vurige, levensgevaarlijke, giftige slangen kronkelen. En die slangen, die soms wel eens gezien werden in de woestijn, normaal gesproken, maar dan werden ze snel op de vlucht gejaagd. Met een stok of op een andere manier. Maar die slangen, die vallen het volk hier aan. God beschikt die slangen. En ze bijten hier een Israëlitische vader. En daar een Israëlitische vrouw. En nog weer een stuk verder een kind. In de hiel of in de voet. En de gebetenen vallen neer. En we krijgen de indruk dat dat dagenlang doorgegaan is. En dat steeds opnieuw Israëlieten werden gebeten door de slangen als de uitvoerders van Gods oordeel. Gemeente, we gaan de lijnen doortrekken. Want als het vanmiddag gaat over Christus als de grote koperen slang of de meerdere koperen slang, ja, dan moeten we zeggen, heel zijn komst en de prediking van hem staat tegen dezezelfde aangrijpende achtergrond. Tegen de achtergrond van uw en mijn opstand en ongeloof en ondankbaarheid en ontevredenheid. Tegen de achtergrond van ons krenken van de Allerhoogste God. En wat zijn er veel, ik beperk me maar een ogenblik tot onze gedachten, wat zijn er veel gedachten geweest. Ook in de afgelopen week. Ook wel onder ons. Waarin we God heimelijk van allerlei dingen kunnen hebben beschuldigd. Waarin we in opstand kwamen tegen hem. Waarin we zijn woord niet hebben geloofd. En waarmee wij hem hebben beledigd, hebben gekrenkt. En als nu vanmiddag de evangelieprediking straks mag klinken, klinkt het tegen de achtergrond van onze zonde, van onze verschrikkelijke zonde die God in zijn eer aantast. Ja, dan klinkt ze tegen de achtergrond van die beet van de oude slang. Want die slangen die daar door de woestijn krioelden en die daar de Israëlieten beten, ze roepen in herinnering een van de namen voor de vorst der duisternis. De oude slang, welke is de Satanas, zo zegt Gods woord daarover. En door die slang, gemeente, zijn wij alle gebeten. En het gif van die slang jaagt ons van nature door de aderen. En we zijn ten gevolge van die slangenbeet ten dode opgeschreven. We zijn inderdaad een stervend volk. Net zoals het volk Israël daar in de woestijn. En de vraag vanmiddag is, hebt u daar last van gekregen? Hebt u die beet al eens gevoeld? Is het zo dat die zonde van opstand en van ondankbaarheid en van ongeloof en van alles wat er door mijn en uw gedachten heen kan gaan, is het zo dat we al eens hebben gezien dat daarmee Gods toorn over ons leven is verwekt en dat Gods toorn over ons leven komen moet? Gemeente, dat zijn dingen die mogen nooit verzwegen worden. Het is niet voor niets dat ons doopformulier op een van de teerste momenten in een kerkdienst, als een klein pasgeboren kindje gedoopt wordt, nadrukkelijk spreekt over de toorn van God. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus Christus dringend en waarschuwend heeft gepreekt over de toorn van God. En de vraag is, is die toorn al wel eens zo werkelijkheid voor ons geworden dat we gingen doen wat Christen doet helemaal aan het begin van het boek De Christenreis van Bunyan? Als hij in zijn handen die boekrol heeft waar maar één zinnetje in staat, vliet de toekomende toorn. En heel veel wist hij niet en heel veel zag hij niet. Maar één ding wist hij, als ik zo voortleef en zo voortga, dan ga ik voor eeuwig verloren. En daarom vlucht, vliet de toekomende toorn. Kijk, als die dingen echt op je hart gaan wegen, dan ga je begrijpen wat de Israëlieten gingen doen en wat we lezen in vers 7. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden: wij hebben gezondigd omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Daar komt het volk tot een belijdenis. En wij moeten vanmiddag maar niet gaan vragen hoe diep of hoe ondiep die belijdenis precies is geweest. Maar laten ieder, u en ik, laten we maar bij ons eigen hart blijven. Zijn wij al tot die belijdenis gekomen? Wij hebben gezondigd omdat we tegen de Heere gesproken hebben. Ja, en dan gaat het volk het zeggen tegen Mozes: bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Het volk van Israël, in de nood gebracht, dicht bij het sterven gekomen, misschien het gif van die gevaarlijke slangen al in de aderen, wetend, we hebben nog een uur, nog 2 uur misschien. Maar ze gingen wel bidden. Of, zoals het hier gebeurt, ze gingen aan Mozes vragen: bid voor ons. En Mozes was in de tijd van het Oude Testament een middelaar van voorbidding. Zo wordt hij in de uitleg van Gods woord wel genoemd. Mozes stond op verschillende momenten als het ware ook als een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus, tussen een zondig volk en een heilige God in, met zijn gebeden. Bid voor ons. Is dat gebeurd, gemeente? Deze aangrijpende en ernstige dingen die een dominee ook niet aangenaam vindt om te preken, maar de werkelijkheid van onze schuld en de werkelijkheid van de toorn van God over onze zonde, hebben die ons uitgedreven met een gebed tot God. En dan niet zeggen, ouderen en jongeren: ja, nu ben ik in de ellende gekomen, nu ben ik ziek geworden, nu zit alles tegen, nu ben ik misschien nog maar kort verwijderd van de dood, dus nu mag ik niet meer bidden. Dat is wat de duivel zegt. Die zegt: nu is het te laat. Maar het volk van Israël dat bad hier of vroeg aan Mozes of hij voor hen wilde bidden in het aangezicht van de dood. En nog een keer, zo ver mogen wij het niet laten komen. Want wij weten niet of we bewust de dood in de ogen zullen zien, of dat die dood ons onverhoeds zal overvallen. Maar ook wanneer er moeite en tegenslag is, en u misschien of jij in de voorspoed God nooit gezocht hebt en tegen hem gezondigd hebt en hem verlaten hebt, maar wanneer dan de tegenspoed komt, laat dat toch de aandrang zijn, laat dat toch de slag zijn naar de Heere toe in uw leven. Het volk vraagt: bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen, wij hebben gezondigd. En dan staat er: toen bad Mozes voor het volk. En dan komen we bij onze tweede gedachte: hoe Christus verhoogd wordt. We lezen in vers 8. En de Heere zei tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang. Dat is een wonderlijke opdracht geweest. Een wonderlijke opdracht allereerst omdat God, die gekrenkt was, beledigd was in zijn hoge majesteit, het bidden van het volk en het bidden van Mozes voor het volk hoorde. Een wonderlijke opdracht, omdat God een middel gaat geven waardoor het volk dat schuldig is. En dat niet te verontschuldigen is. Toch genezen kan worden. En wat moet Mozes dan doen? Dan moet hij een vurige slang maken. Zo'n slang als die er kronkelde door het kamp van Israël. Tussen de voeten van de Israëlieten. Zo'n slang, zo'n vurige slang moet Mozes van koper namaken. Als u vandaag een bezoek zou brengen aan het zuiden van Israël, kunt u bijna helemaal onderin dat land nog het plaatsje Timna bezoeken. Niet te verwarren met Timnat, waar Simson vandaan kwam, maar Timna, waar tot op vandaag de kopermijnen te zien zijn. Er werd in het zuiden van Israël, wat toen bij de woestijn hoorde en wat nog buiten Israël lag, koper gewonnen. En van dat koper, of van het koper dat uit Egypte meegenomen is, van dat koper moet Mozes een slang namaken. En hij moet die slang plaatsen op een stang, op een grote lange stok. En de bedoeling is natuurlijk duidelijk, die slang moet straks hoog in de lucht gehouden worden. En dan geeft de Heere daar een belofte bij. We zouden mogen zeggen, een belofte van het evangelie. Vers 8b. En het zal geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. Daar gaat de Heere in zijn ongehouden goedheid een middel geven om genezen te worden. En hij zegt het. Al wie gebeten is, als hij dat middel aanziet, die koperen slang, die verhoogde slang, dan zal hij leven. We willen straks in onze derde gedachte nog stilstaan bij het zien op die koperen slang, maar nu trekken we de lijn opnieuw door. En dat is bijbels. Als we de lijn van die koperen slang doortrekken naar de Heer Jezus Christus, die het zelf heeft gezegd in de nacht dat Nicodemus bij hem kwam, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, en dan gaat het over deze geschiedenis. Zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Hoe dan? Hoe is Christus verhoogd? Twee manieren. Allereerst aan het kruis. Zo spreekt de schrift allereerst over de verhoging van Christus. Christus is verhoogd aan het kruis. Om door de slang, door de oude slang gebeten zondaren te genezen, heeft hij zich begeven naar Golgotha. Om genezing en vergeving te verdienen voor opstandelingen, voor ondankbare zondaren, voor ongelovige zondaren, heeft hij zich willen laten nagelen aan het kruis. Gemeente, dat was voor zijn ogen. Als Christus zich daar op de vroege morgen van de Goede Vrijdag uitstrekt, en de Romeinse soldaten hem niet hoefden te dwingen, zoals de moordenaars ongetwijfeld wel, maar als Christus zich vrijwillig uitstrekt en zijn handen met spijkers laat doorboren aan het kruis, en daarna zijn voeten, dan heeft hij voor ogen gehad de eer van zijn Vader. Die allereerst, die eer die gekrenkt was door de zonde en die hij komt herstellen. Maar hij heeft ook voor ogen gehad een volk van ondankbare, opstandige, ongelovige zondaren in zichzelf. Om hen zalig te maken. En met dat volk op zijn hart heeft hij zich aan Golgotha's kruis willen laten verhogen. En heeft hij daar gehangen en heeft hij de zaligheid verdiend. Genezing verdiend. En dat was de wil van Christus, maar dieper nog, dat was de wil van God. Want de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Maar dan ook nog verhoogd op een tweede manier. Christus verhoogd als de grote koperen slang aan het kruishout op Golgotha. Maar Christus ook verhoogd in de prediking van het evangelie. Tot op de dag van de wederkomst moet dat gebeuren. Moet Christus verhoogd worden. Mag Hij u worden aangewezen en aangeprezen. Als de almachtige, als de zeer gewillige, als de door zijn vader bevoegde zaligmaker van zondaren. Mag Hij u worden uitgestald als degene in wie alles te vinden is voor een volkomen verloren zondaar. Mag Hij worden getekend in de namen die Hij draagt en in de ambten die Hij bekleedt. En in de trappen van zijn vernedering en van zijn verhoging. Christus wordt in de prediking van het evangelie hoog opgeheven, gemeente. Met de belofte van het evangelie. En wat is die belofte? Vers 8b. Het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. Zo wordt hij gepredikt. Er gebeurt in de prediking van het woord een hele hoop. Als ik het mag zeggen met drie belangrijke woorden die ons vanuit de reformatie zijn aangereikt. Prediking is, zo hebben ze in de tijd van de reformatie wel gezegd, prediking is explicatio, u mag het woord wel weer vergeten, uitleg van de schrift. Dat moet altijd, het woord moet uitgelegd worden. Prediking is applicatio van de schrift, dat betekent toepassing. Het woord moet aan uw hart gelegd worden, toegesneden worden op de verschillende situaties waarin mensen zich bevinden. Maar prediking is ook, en misschien dat u het woord wel herkent, proclamatio van het evangelie. Proclamatie, dat wil zeggen, van Gods wegen mag het u toegeroepen worden in de evangelieprediking. In deze Christus is het leven te vinden. En al wie gebeten is, als hij hem aanziet, zo zal hij leven. Het evangelie wordt u voorgehouden, het wordt u gepredikt met het gezag, gemeente. En ik wil daar geen lichtvaardig beroep op doen, maar ik doe het vanmiddag een keer wel met het gezag waarmee God me geroepen heeft. Als dienaar van het evangelie en al zijn dienaren geroepen heeft. En van Gods wegen komt de roep tot u. Wij bidden u, alsof God door ons bade. Laat u in Christus met God verzoenen. Meer nog, als de prediking van het evangelie en van de gekruisigde Heere Jezus Christus tot u, tot mij, tot ons allen komt, dan komt ze met een bevel van bekering en van geloof. U wordt vanmiddag bevolen om op hem te zien. In uw verloren toestand. In uw gebeten zijn door de slang. U wordt bevolen van Gods wegen om op hem te zien en in hem te geloven. Daarom blijft er onder de evangelieprediking ook geen verontschuldiging over. Daarom zul je straks, als je voor God staat, niet kunnen zeggen: het was niet voor mij. Ik mocht daar niet op ingaan, want het was niet voor mij. Het is langs me heen gegaan. De Heere zegt vanmiddag: al wie gebeten is, als hij op hem zit, zo zal hij leven. En als u niet zit, als jij niet zit, dan zul je sterven. Dan zul je voor eeuwig sterven. Dat is de ernst en de klem van de evangelieprediking. Het gaat niet alleen over de uitleg van een tekst. Dan zouden we aan het einde van de zondag kunnen zeggen: mooi, weer heel wat geleerd, punt. Het gaat niet alleen om de uitleg. Het gaat niet alleen om wat lijnen. Het gaat erom dat er een boodschap van Gods wegen aan uw hart wordt gelegd. En die boodschap valt aan de ene kant niet mee, want die boodschap predikt u: u ligt verloren in zonde en in schuld. In uzelf. U bent gebeten. U bent de eeuwige dood waard. U bent een opstandeling, een ongelovige en een ondankbare. En ik preek vanmiddag ook tegen mezelf. Maar die boodschap, die is aan de andere kant een woord van eeuwig leven. Er is een weg van zaligheid geopend in de Heer Jezus Christus. Al wie gebeten is, als hij op hem ziet, zo zal hij leven. Maar hoe moet dat? Vraagt iemand. Hoe zal dat gaan? En dat brengt ons bij onze derde gedachte, waar we eigenlijk al bij gekomen zijn: hoe een zondaar genezen wordt. We lezen nog het 9e vers. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde: als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan. En dan staat er in het Hebreeuws een bijzonder woord, waarvan ik de bijzonderheden even aan u wil doorgeven. Daar staat voor het woord aanzien een woord dat eerder in onze tekst niet gebruikt wordt, maar wat de betekenis heeft van aandachtig, blijvend, vertrouwend zien. Aandachtig, blijvend, vertrouwend zien. Zo zag hij de koperen slang aan. En nog een keer trekken we de lijn door. Als de evangelieprediking vanmiddag tot ons komt, tegen de achtergrond van de eeuwige verlorenheid, tegen de achtergrond van uw en mijn schuld voor God, tegen de achtergrond van Gods rechtvaardige toorn die een keer zal ontbranden. Zoals Psalm 2 het zegt, dat zijn toorn maar een weinig zou ontbranden op de weg. Maar tegen die achtergrond wordt u geroepen om, nee, niet om op zoek te gaan naar een tegengif voor die slang die u gebeten heeft. Dat kan een ontwaakte zondaar zo gaan doen. Die kan zo gaan zoeken naar tegengif in alles wat van hemzelf is. Hier wat verbeteren, daar wat ernstiger worden, dat nog doen en dat laten. U wordt niet geroepen om te zoeken naar tegengif. U zou In uw zoeken naar tegengif, terwijl het gif van de slang door uw aderen gaat, kunnen sterven en verloren kunnen gaan. U wordt niet geroepen om uw eigen wonden te verbinden. Of om net te doen alsof u niet gebeten bent. U wordt niet geroepen om te denken dat het wel meevalt deze middag. En dat u wel voort kunt gaan. U wordt niet geroepen om een offer te brengen aan de koperen slang of iets dergelijks. Maar u wordt geroepen in de evangelieprediking om te zien op Christus als het door God aangewezen middel tot genezing van verloren zondaren. Alleen in Hem is het leven. U wordt geroepen om gelovig op Hem te zien. Aandachtig, blijvend, vertrouwend. U mag het samenvatten. Gelovig. Om Hem te zien zoals God de Vader Hem gegeven heeft. Als de zaligmaker voor verloren zondaren. Voor mensen met schuld en met blindheid en met dwaasheid en met opstand. En noemt u maar op. Maar u wordt geroepen om zo op Hem te zien. En zo in Hem te geloven. En zo tot Hem te vluchten. Zoals God de Vader Hem gegeven en bedoeld heeft. En om in Hem te schuilen. Hebt u dat gedaan? Hebt u dat gedaan in uw leven? Of denkt u dat woord van vanmiddag, ach, het was misschien wel een wat andere, het was misschien wel een wat ongebruikelijke preek. Maar goed, volgende week weer wat anders. Gemeente, hebt u van al uw eigen ellende en vanuit uw schuld en vanuit uw zonde op Hem gezien die alleen uw kwaal genezen kan? Buiten Hem is er geen leven. Buiten Hem moet de meest godsdienstige Israëliet onder het volk daar in de woestijn toch sterven. God had dit middel aangewezen en dit middel alleen. Maar zegt iemand, hoe zal ik zien? Is dat de vraag van uw hart? Is dat de vraag die voortkomt vanuit de nood van je leven? Wij zouden ons kunnen verontschuldigen. Wij kunnen ons onbekeerd voortleven. Ons opstandig, ons ongelovig voortleven. Zo vaak en zoveel verontschuldigen. Goed praten. Met rechtzinnige opmerkingen. Die eigenlijk alles lijken af te dekken. En zo mag het nooit. Maar als er nu vanmiddag zondaren in ons midden zijn die zeggen, hoe zal ik ooit op Hem zien? Want die Israëlieten, die daar gebeten waren door de slangen in de woestijn, ja, die konden zo ziek als dat ze waren, dan misschien toch nog wel met hun laatste krachten hun hoofd oprichten en kijken. En ze werden genezen, want het was het middel dat God had aangewezen. Maar hoe zal ik dat geestelijk gesproken doen? Als geloven nu zo makkelijk was als je hoofd even omhoog doen en een bepaalde kant op kijken, dan ging het nog wel. Maar het is zo'n onmogelijkheid voor mij. Gemeente, nog een keer, pas op dat het geen verontschuldiging wordt. Dat het niet de verontschuldiging van uw leven wordt waarmee u zichzelf buiten het koninkrijk van God ophoudt. Maar aan de andere kant, als de Heere de eis van bekering en geloof op je ziel laat wegen, komt er een moment dat een mens dat ook gaat leren. Dan kan het niet dat je zegt, nou en toen ben ik in eigen kracht maar gaan geloven. Dan moet u de zaken nog maar eens goed nakijken, gemeente. Ik zou u er niet voor over hebben om zo naar de eeuwigheid te reizen, als het uw onmogelijkheid is. Hoe zal ik geloven? Hoe zal ik zien op deze Christus? Dan wijs ik u op de gelegenheid waarbij de Heer Jezus over deze indrukwekkende geschiedenis uit het Oude Testament preekte. Het was in de nacht dat Nicodemus tot hem kwam. Het was in de nacht dat een oude en in de godsdienst oud en onbekeerd geworden en gebleven zondaar tot Christus kwam. En toen heeft Christus hem gepredikt de noodzaak van het geloof. Om op hem alleen te zien. Maar toen heeft Christus ook gepredikt het wonder van de wedergeboorte. Van die geestelijke gave van God, waardoor een mens nu in staat gesteld wordt om te gaan doen wat hij vanuit zichzelf niet kan, om te geloven. En als u vanuit de nood moet zeggen, Heere, ik zou u moeten geloven, maar de ellende van mijn bestaan is dat ik het niet doe, dat ik het niet kan. En de eeuwigheid is er te ernstig voor. En het belang van mijn ziel weegt te zwaar om maar te doen alsof. En dan te zeggen dat ik geloof. Heere, wil u mij door uw geest wederom geboren laten worden? En wilt u mij tot dat geloof brengen? En hoe doet de Heere dat dan? Door het in het leven van een mens zo nood te maken dat hij niet anders meer kan dan vluchten tot die enige zaligmaker. Er zijn zoveel grondjes waarop wij nog kunnen blijven steunen buiten hem. Maar als de Heere al die gronden gaat wegslaan, en als er een verloren en doemwaardige zondaar overblijft, en Christus zo voor ogen wordt gesteld, en mijn ogen door Gods geest geopend worden, dan komt er een moment dat je niet meer bij die Christus vandaan kunt blijven. Dat je tot hem uit moet gaan. En zult gaan. Dan wordt het ook waar wat de psalm zingt. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. En daarom de Heere geven dat dit gedeelte, de prediking van de koperen slang, mag strekken tot u, tot jouw eeuwige zaligheid. Dat je niet voort kunt leven buiten het ware geloof, dat op hem mag zien en in hem alles mag zien. En dan blijft het voor degene die op hem mochten zien, inderdaad ook blijvend, aandachtig, vertrouwend zien op hem in wie het leven is. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, u gaf ons vanmiddag meer dan 5 minuten of 10 minuten genadetijd, waarna de eeuwigheid aanbrak. Maar u schonk het ons allen nog, dat we uw woord mochten horen. Een ernstig woord, waar het sprak over onze schuld en over uw toorn. Maar ook een woord dat sprak over die enige weg van de zaligheid en het geloof in Christus. Heere, geef ons dat geloof en doe het uw kerk beoefenen, opdat Christus niet alleen aan het kruis van Golgotha en niet alleen in de prediking van het evangelie, maar ook in zondaarsharten verheerlijkt en verhoogd mag worden. Heere, past u het woord toe. Dat is zo nodig. Waar de krachtige werking van uw geest ook in het naprediken van dit woord aan het gepredikte woord. Doe genadig verzoening over al het zondige en gebrekkige van ons. Zegen het uwe. Breng ons zondag weer samen onder uw woord. Sterk en help ons in deze week, ook als er moeite en zorgen zijn. Als er vermoeidheid en andere klachten zijn, Heere, wil u helpen en wil u leiden. We vragen het alles uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 42, het 5e vers. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt. 42 vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.